Ik wil nog één schriftplaats uit het Oude Testament in dit verband noemen, waaruit blijkt dat Jehovah en Jezus identiek zijn. Niet altijd waren, maar wel identiek zijn. Let goed op wat ik zeg en wat ik niet zeg. En die ene schriftplaats is Zacharia 12. Zacharia, hoofdstuk 12. De bekende tekst, vers 10. Waar staat toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Er is nog nooit iemand op de gedachte gekomen om de namen en titels van de Heilige Geest te rubriceren, maar dit zou er één zijn, hè? De geest der genade en der gebeden, de geest der heiligmaking, de geest der zoonstelling, zo uit het hoofd even een paar. Maar daarna staat er, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Mij staat er toch in uw Bijbel ook, hè? Want er is ook wel eens aangesleuteld. Maar staat er echt? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Impliciet een eerstgeborene, maar dat staat er ook achter. Zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een begoer, over een eerstgeborene. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. De vraag is, wie zegt dit? En het antwoord is Jehovah. Nou ja, zo begint het hoofdstuk al, hè? De last van het woord van Jehovah over Israël. En Jehovah zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar ze hebben Jezus doorstoken. Als zij hem aanschouwen, is hij Jehovah. In de praktijk gaat het andersom. Zij zullen Jehovah aanschouwen en daarna vragen, want ik heb het hier nu toch voor me liggen. Wat zijn toch deze wonden in uw handen? Uit 13 vers 6. In wiens handen? Die van Jehovah uiteraard. En dan blijkt dus voor hen dat Jehovah niemand anders is dan Jezus. Kun je theoretiseren wat je wil, maar dit is het einde van alle discussie, lijkt mij. Hij is identiek. Ze hebben overigens dat woord hem, mij hebben ze veranderd in hem. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zo heb ik het wel eens gelezen in een Nederlandse vertaling. Ik weet alleen niet meer welke. En dat wilde ik ook graag zo houden. Want deze is correct, hè. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In Openbaring 1 wordt deze schriftplaats aangehaald. Dat wil zeggen onder andere in Openbaring 1. Ook in Matthäus 24 bijvoorbeeld. Maar in Openbaring 1 staat in vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Maar degene die dit zegt is Jezus Christus. Uit vers 1. Die heb je toch, hè? Wat in Zacharia 12 expliciet gezegd wordt door Jehovah, wordt in Openbaring 1 gezegd door Jezus Christus. Die is, vers 8, de Alpha en de Omega. Zoals in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Jesaja 41 en Jesaja 44. Die tekst heb ik u dus straks in het voorbijgaan al even genoemd. De Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Degene die is en die was en die komen zal, dat is de variant op de naam Jehovah. Ik ben die ik ben, dan wel ik zal zijn die ik zijn zal. Dus die is Die was en die komen zal, de in zichzelf bestaande. Daarna ook de almachtige El Shaddai, eigenlijk. Verwijzing naar oudtestamentische uitspraken, daar staat trouwens dit hele hoofdstuk vol mee, eerlijk gezegd. Waarmee dus Jezus Christus uit vers 1 geïdentificeerd wordt met Jehovah, Elohim, uit het Oude Testament. Daar hoeft niet de minste twijfel over te bestaan en dus ook helemaal geen reden tot schrik of iets dergelijks. In het Nieuwe Testament, want daar ga ik nu naartoe, in het Nieuwe Testament hebben wij trouwens ook nogal wat uitspraken die beschouwd kunnen worden als varianten op de naam Jehovah. Dat wil zeggen, de naam Jehovah staat niet in het Nieuwe Testament, want het is Hebreeuws, Jehovah. Maar je vindt wel verwijzingen ernaartoe. Bijvoorbeeld in Johannes 5, dat is trouwens altijd het meest voor de hand liggende hoofdstuk, als we het hebben over eigenlijke theologie. Over de relatie tussen God, de Godheid, en de Heer Jezus Christus. Johannes 5. Waar staat dat de Zoon onderworpen is aan de Vader. Dat is in strijd met de klassieke geloofsbelijdenissen en zeker met de leer van de drie-eenheid uit Nicea. Want daar staat uitdrukkelijk altijd in dat Vader en Zoon ex aequo zijn, elkaars gelijken naast elkaar, wat in zichzelf mijn zinziens wartaal is, want Vader en Zoon zijn nooit gelijk. Die begrippen die drukken juist rangorde uit, dus de terminologie die kan helemaal niet. Maar in Johannes 5 lees je het ook gewoon, hè? De Zoon kan van zichzelf niks doen, tenzij het de Vader eerst heeft zien doen. De Zoon heeft van zichzelf niks te zeggen. Hij spreekt alleen de woorden van de Vader, geeft hij door. De Zoon is alleen de veruiterlijking van de Vader. Het middel waardoor Vader God namelijk zich openbaart. En daarmee van God valt anders niks te zien dan die Zoon. Dat wil zeggen de persoon van God, de uitdrukking van het wezen Gods. Onder de naam van God uiteraard. Als je een beetje oefent, is er niks moeilijks aan, alleen het is een bekende dwaalleer van Sabellius. Want daar ging het om in Nicea in de tijd, hè? Over het zap met de drie-eenheid. Is het verticaal een drie-eenheid, een God die zich naar beneden toe openbaart, of is het horizontaal naast elkaar, de drie personen van de Godheid? Ze hebben erover gestemd en dan weet je precies hoe het uitkomt, verkeerd. Dat is altijd zo bij stemmingen. Daarom heet het ook stemming. Ja, stemmingmakerij. Ja. Nou, weet dat ook zo. Het is de meerderheid, maar gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen. Als je het niet weet, laat je stemmen en de minderheid heeft gelijk. Dat is meer dan de helft van het aantal gevallen goed. Ja. Maar dat even terzijde. Zoon onderdanig aan de Vader. Maar de Vader heeft alles, al zijn hoedanigheden, rechten, wat het maar was, aan de Zoon gegeven. Dat is de andere kant van het verhaal. Dat staat er ook in. En in dat verband staat er in vers 26, want ik ga niet het hoofdstuk bespreken uiteraard, staat in vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, stop, hoe heet hij dan? Jehovah, de bestaande, de staande, de existerende. Heeft het leven in zichzelf. Jezus was er komen zal. Gelijk de Vader het leven in zichzelf heeft, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Met andere woorden, dan draagt de Zoon dus ook de naam Jehovah. Zo is het maar net. Want Vader en Zoon zijn één. Ik en de Vader zijn één. Niet eens de Vader en ik, maar ik en de Vader zijn één. Dat is ook Johannes, maar nu hoofdstuk 14. Die is vermakelijk. Weet u nog, dat De heer had het over het huis des vaders waar hij naartoe ging. En toen zei iemand, ja, we weten niet waar hij naartoe gaat. En hoe zouden wij de weg weten? Dat vergeten we. Daarna zegt de heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die zetten we op een tegeltje. En daarna vergeten we het weer, hè. Want daarna zei iemand, toon ons, dat was Thomas waarschijnlijk, toon ons de Vader en dan weten we hoe het zit. En toen zei de Heer Jezus, ben ik nou zo lang bij jullie en wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nee, het is vooruitgrijpend, dat vinden velen moeilijk. Dit is een progronisme, een erkende stijlfiguur dus, maar het greep vooruit op zijn opstanding uiteraard. Hè? Maar dat terzijde. Maar de Vader heeft het leven in zichzelf. Dat is een toespeling op de naam Jehovah. Maar het wordt gegeven aan de Zoon. En God heeft hem dus macht gegeven ook te oordelen, gericht te houden. Wat alleen maar God toekomt als de opperste rechter. Maar hij heeft het gedelegeerd aan zijn Zoon. Met andere woorden, als de rechter, als het gericht gaat zitten. Met dank aan Daniel 7. Wie gaat er dan zitten? De oude vandaag, weet u nog? Haar als witte wol. En het gericht zette zich. En wie ging er dus zitten? De Zoon des Mensen, dat staat er ook bij. Precies zo, de Zoon des Mensen. En wat staat hier? Hij heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Omdat hij de Zoon des Mensen is. Waarom er staat des Mensen Zoon, weet ik niet. Het is de Zoon des Mensen, dat is precies hetzelfde, maar vooruit. De Zoon des Mensen. Want de Zoon van God, uit deze verse, is identiek aan de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen de Zoon van Adam. En dat is de titel die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikt in de dagen zijns vleeses. Begrijp me niet verkeerd, dat is hij nog steeds. Maar nu kennen wij hem ook als de Zoon van God. Hoewel hij, dit is voor de statistiek, hoewel hij pas, althans in het Grieks, van de grondtekst, hoewel hij pas in Handelingen 9 voor het eerst de Zoon van God genoemd wordt. Het is niet eens Petrus die dat zegt in Handelingen 2, 3 of 4 of waar het maar was. Het staat er wel een keer, maar het staat er abusievelijk. Het is Paulus die in Damascus predikte voor het eerst dat Jezus de Zoon van God is. Uiteraard onder verwijzing naar het Oude Testament waar die Zoon van God werd aangekondigd. Hij predikte dat in de synagogen in Damascus. Lees het maar eens na, opmerkelijk genoeg. En sindsdien heet het de Zoon van God en ook Heere, daar worden die namen en titels gebruikt, maar eerder niet. Maar die maar even terzijde. Over die Zoon des Mensen hebben we het zo nog. Ik heb eerst nog over toespelingen op de naam Jehovah. Wij lezen in 2 Timotheus 6. Wij lezen in 2 Timotheus 6, bestaat helemaal niet, joh. 1 Timotheus 6 zeker. Ja, foutje. Vers 16, over de alleen machtige Heere, dat is vers 15 nog. De alleen machtige Heere, u wordt geacht te begrijpen dat je Heere staat voor Jehovah, machtige staat voor Shaddai en alleen staat voor buiten mij is er geen God. Ik ben Jehovah, buiten mij is er geen. De alleen machtige Heere, de koning der koningen, in de zin van koning boven de koningen, en dus ook Heere der Heren, Heer boven de Heren, Adonai, die alleen onsterfelijkheid heeft, dat is hetzelfde als die het leven heeft in zichzelf. En dus is het de verwijzing naar de naam Jehovah. En een ontoegankelijk licht bewoont, zodat de mens hem niet door eigen onderzoek kan naspeuren, doorzoeken, hoe dat maar heette, ook alweer in nogal wat schriftplaatsen, ook in het Oude Testament trouwens, hè. de welke dus geen mens gezien heeft, nog zien kan. Hé, hey. Geen mens heeft hem ooit gezien. En Adam dan, en Noach, en Abraham, en Mozes, en Jozua, die zag de vorst van het Heer des Heren. De engel des Heren, maar hij had meestal een andere naam. In dit geval de vorst van het Heer des Heren is ook een van de namen en titels van God, uiteraard. Die hebben hem toch gezien. Toen vroeg ik het nog even voor de zekerheid aan Johannes. En Johannes zei, niemand, Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geëxegetiseerd. Want dat woord staat er. Exegetiseerd, uitgelegd. Heeft hem ons geopenbaard, vertaalt men het dan. Met andere woorden, men heeft het wezen Gods, de Godheid, nooit kunnen zien, want die kan niet gezien worden. Maar deel van onzienlijke dingen sowieso. Wat men gezien heeft en wat Mozes dus gezien heeft, want over Mozes specifiek gaat het daar in Johannes 1. Wat men gezien heeft is dus de veruiterlijking van het wezen Gods, het beeld Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het aangezicht Gods. Noem nog eens wat, heb ik al genoemd, zijn achterste delen. Wat ik een vreemde uitdrukking vind die ik maar niet meer zou gebruiken in de volgende Bijbelvertaling, maar vooruit. Zijn buitenste delen. Wat het maar was. Wat? Wie? Nou, wij noemen dat de Zoon vanuit het Nieuwe Testament. Zo heet het om voor de hand liggende redenen in het Oude Testament nog niet. Maar alles waarin God zich manifesteert, heet per definitie Jehovah en het is zijn buitenkant, zijn oppervlakte, zijn aangezicht. Zijn pnee, ponem komt daar vandaan in het Jiddisch. Zijn aangezicht, zijn buitenkant, het wezen heeft men niet gezien. Maar als men sinds de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood, als men sinds de opstanding van Jezus God ziet, dat wil zeggen als God zich manifesteert in een zichtbare gedaante, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Als de zoon van de vader, als de enige echte persoon, buitenkant, van de Godheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, heet dat. Het mag niet moeilijk zijn, zoiets hoor. Dat is de buitenkant. En meer is er niet te zien. En dat is wat hier staat. Hier wordt God beschreven als de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen, de Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Maar dat was maar een stukje van de zin. De echte zin is, Jezus Christus, einde van vers 14, Jezus Christus, welke, of die, op zijn tijd, als het zijn tijd is, staat een tijd voor, welke op zijn tijd vertonen zal, dus Jezus Christus zal tonen, zal demonstreren, zal openbaren, hoe je dat maar zegt, de zalige en alleen machtige Heer, de koning, de koning, de Heer, de Heren, et cetera, et cetera. Het is niks anders dan wat in Hebreeën 1 heet. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, of hoe het maar heet. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht, het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, hij is het woord Gods. God spreekt en dat woord is de veruiterlijking van de Godheid, om zo te zeggen. Het is een soort beeldspraak, maar vooruit. En dus kan Johannes zeggen, hij is als het ware het woord. Precies. Maar het is hetzelfde, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als God zich openbaart, verschijnt daar dus Jezus van Nazareth. En God heet Jehovah, en dus hoe heet Jezus van Nazareth? Jehovah. Precies, ja. Dat aangezicht, ja. Anders is hij niet. Nou goed. Verder spreekt de Bijbel over Gods onzienlijke dingen enzovoort. De onverderfelijke God. Of over de onverderfelijke onzienlijke God. Nog een keer de onzienlijke God, want ik citeer nu uit enige schriftplaatsen. En je hebt ook nog de uitdrukking als ziende de onzienlijke. Waarmee maar duidelijk moet zijn dat men de Godheid als zodanig niet zien kan en dus ook nooit te zien krijgt. Want men kan hem niet te zien krijgen. En als men God dus toch ziet, op wat voor wijze dan ook, dan ziet men op wat voor wijze dan ook de Heer Jezus Christus. En dus, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nu nog niet letterlijk, maar in de toekomst wel letterlijk. En een godsbeeld, als er zoiets al zou bestaan, bij de filosofen zal ik maar zeggen, een godsbeeld is gewoon de Heer Jezus Christus. Die ons God heeft geopenbaard. En die dus gestalte geeft aan de onzienlijke God. Nou, wat moet ik er nog van zeggen? Ik heb in het voorbijgaan even melding gemaakt van de vorst van het Heer des Heren. Dat was de titel die de man droeg die aan Jozua verscheen. Jozua zag die man lopen, was even buiten het kamp gegaan en er kwam een man tegen. Zwaar bewapend ook nog. En hij zei, hoort u bij ons? En die man die zei, nee, maar ik ben de vorst. Hij zei, nee geloof ik. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En toen wist Jozua precies wie het was. En wij noemen dat een verschijning van God. Een theofanie. Een fanie, een fantoom. Fanie. Verschijning. Een verschijning van Theos, van God. Anderen noemen het een verschijning van Christus, een Christofanie. Dat is een progronisme. Een voorverschijning, vind ik mooi dat woord, een nieuw woord geleerd vandaag. Een voorverschijning van Christus. In werkelijkheid is daar geen verschil tussen, want de verschijning van God is altijd de verschijning van Christus. Ook al heette die nog niet Christus, die titel kreeg hij pas in zijn opstanding uit de dood. Maar dat is wat Petrus in Handelingen 2 zegt. Het is een stuk theologie, Handelingen 2. Het is een evangelisatietoespraak, model evangelisatietoespraak, maar het is Bijbelse theologie. Namelijk, zo weten dan zekerlijk dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere Jehovah en tot Mashiach, tot Christus. Vanaf de dag van zijn opstanding uiteraard. Uitermate verhoogd, een naam gekregen boven alle naam enzovoorts. Maar in het Oude Testament komen wij God dus tegen in de gedaante die wij traditioneel aanduiden als de engel des Heren. In werkelijkheid zijn het 5 verschillende, want het is engel des verbonds, engel des Heren, engel des aangezichts, engel, schreef er iemand mee, engel gods en vorst van het Heer des Heren. En we hebben die 4 laten vallen en 1 bewaard, engel des Heren. Maar de term engel des Heren kan net zo goed gelezen worden als engel, namelijk de Heren, want die tweede naamvalsvorm, die genitivus, die tweede naam van, kan net zo goed de betekenis hebben van namelijk. Nee, er zijn 9 toepassingen van zo'n genitivus. Vraag me niet om dat uit te leggen. Hoeft niet. De engel des Heren betekent gewoon de engel, namelijk de Heren. Waarom ook niet? De engel is een boodschapper en Jehovah per definitie is de boodschapper van God. De veruiterlijking van Gods wezen. De zichtbaarwording van de onzienlijke God. Hebben jullie dat? Dus de engel des Heren is gewoon de Heer, Jehovah. Mag niet moeilijk zijn. Bovendien kennen wij de Heer Jezus ook nog als engel. Ook in het Nieuwe Testament trouwens, maar vooruit, hè. En in het Oude trouwens ook. Als de hoogste engel, logischerwijze, namelijk de aartsengel. Maar dat schijnt helemaal onbekend te zijn. Maar goed, die laat ik buiten beschouwing. Onder de namen van God ben ik in de standaardwerkende naam Michael dus niet tegengekomen, helaas. Maar die had er wel bij moeten staan. En ook de naam Melchizedek had erbij moeten staan, want ik was incompleet. Ik noemde 5 titels, Engel zus, Engel zo en uiteindelijk vorst van het Heer des Heren. Maar het rijtje had moeten beginnen met de term Melchizedek. Want het was net zo goed een verschijning, een voorverschijning van Christus. Volgens Hebreeën 7, maar die bewaren we dan voor een andere keer wel weer. Voor de goede orde moet ik ook nog wijzen op de naam, het woord Baal. Baal schrijven wij met een hoofdletter als aanduiding van een of andere Phoenicische, zeg maar Syrische godheid. Baal, weet je wel, de Baalbeelden en dat soort dingen meer. Het neemt niet weg dat Baal gewoon heer betekent, net als Adon. En dat blijkbaar de naam Baal ooit ook werd gebruikt ter aanduiding van Jehovah. Net als Adon, of Adonai. Ik ben aan het zoeken wat staat. Ik meen Jesaja 54, waar staat dat zij de Heer niet meer zullen noemen in de toekomst bij de bekering van Israël. Zullen ze hem niet meer noemen mijn Baal. Nee, het is niet Jesaja 54, het is Hosea 2. Allebei de hoofdstukken gaan over een toekomstig huwelijk tussen de Heer en Israël. Vandaar de verwarring mijnerzijds. Hosea 2, vers 15 of 16. Afhankelijk van welke Bijbel u hebt. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Waar staat dus dat de naam Baal niet meer gebruikt zal worden ter aanduiding van Jehovah. Hetgeen alleen wat betekent als dus in het verleden de naam Baal wel gebruikt werd ter aanduiding van Jehovah. En als het woord alleen maar heer of meester of zelfs echtgenoot betekent, kan dat natuurlijk ook wel. Ik heb persoonlijk gezocht naar schriftplaatsen waar, buiten deze, waarin Baal staat in het Hebreeuws ter aanduiding van Jehovah. Die heb ik niet kunnen vinden. Echter, wat ik wel gevonden heb, maar dat is weer een verhaal apart. De Soferim, die 134 keer de naam Jehovah vervangen hebben door Adonai, die lui hebben wel degelijk, en daar heb ik de statistiek van, thuis gelukkig, voor u, anders wordt het zo laat vandaag. Die hebben uit heel wat eigen namen in het Oude Testament de naam Baal vervangen door wat anders. Zodat te vrezen valt, nee, ik zeg het niet goed, ik moet het serieuzer zeggen, concreter, zodat je mag aannemen dat diezelfde Soferim, of misschien nog verder terug anderen, wanneer het maar was, de naam Baal overal uit het Oude Testament hebben weggehaald waar hij van toepassing was op Jehovah, onder verwijzing naar Hosea, waar het staat, ze zullen de naam Baal niet meer gebruiken. En dat dat gebeurd is, weten wij, omdat via de Soferim, dat zijn de lui die ons de Hebreeuwse geschriften hebben achtergelaten, om zo te zeggen, die hebben er netjes bijgehouden, namelijk dat zij de naam Baal hebben weggehaald uit de Bijbel. Echter, het is alleen het lijstje van eigen namen. Hebben u dat? Noem eens een voorbeeld. Ja, ik heb geen voorbeelden bij de hand hier. Ik weet er één uit het hoofd. Mephiboset. Weet ik uit mijn hoofd. Die heette niet zo, die heette Mephibaal. Staat gewoon zo, dat was zo, ze hebben het alleen veranderd. Maar de bedoeling was dat Baal daar in zijn naam de aanduiding was van Jehovah. Maar omdat Baal tegelijkertijd de naam is van een afgod, die wiens naam niet meer zou gebruikt worden, hebben ze de naam Baal vervangen door Boset, dat betekent schande. Want het zou een schande zijn dat daar de Heer zou worden benoemd met de naam van een afgod. Dat is de filosofie erachter. En dan kijken wij netjes in de handboeken en dan zoeken we op wat Mephibosheth betekent. En dat betekent het verbreider van schande. En dan kunnen we de man helemaal niet meer plaatsen in de geschiedenis en de profetische of symbolische betekenis ook niet meer begrijpen. Een man verbreider van schande. Nee, hij was de verbreider van Jehovah. De verbreider des Heren. Heb je dat? Maar doordat men Baal veranderd heeft in boosheid, ben je dat kwijt. En er zijn tientallen namen, werkelijk, waarin men dat gedaan heeft. Sommige zijn belangrijk, dit is een redelijk belangrijke. En andere zijn minder belangrijk, dus we laten het maar even zitten. Maar het is wel gebeurd. Met andere woorden, wij weten dus met zekerheid dat in het Oude Testament de naam Baal gebruikt werd ter aanduiding van Jehovah, de God van Israël, want het woord betekent maar Heer. Maar omdat het gebruikt werd ook voor een specifieke God, die ze ook diende, is de scheiding gemaakt. Merkwaardig genoeg, sinds de Babylonische ballingschap namelijk, heeft het Joodse volk zich nooit meer geassocieerd met een of andere afgod. Daarvoor altijd, daarom gingen ze in ballingschap. Maar vanaf die ballingschap is het niet meer gebeurd. Toch? En toen hebben ze dus die namen ook sindsdien, ik weet niet wanneer precies, maar heeft men het een en ander opgeschoond. Nou goed, maar dit was dus toch een van de oorspronkelijke aanduidingen van God. En dat is het dan wel. Dan heb ik nog wat iets wat ik zeker moet noemen, is de term Mashiach in het Oude Testament, Messias. Het eigenaardige doet zich voor dat wij christenen en zeker wij zogenaamd evangelische christenen altijd het idee hebben dat de Joden de mond vol hebben over de Messias en dat soort dingen meer. En dat ze dat begrip kennen. Ik moet u zeggen, ik kwam ooit, dat is al een paar jaar terug, een Jood tegen en die zei, ja, jullie hebben het altijd over de Messias, wij Joden niet. Want de naam Mashiach komt zelfs in heel onze Bijbel niet voor. Dan kijk je toch even vreemd natuurlijk. Nou gelukkig kon ik meteen zeggen, kijk even hier dan en hier. Maar toen was ik ook wel gauw uitgepraat, uit het hoofd zo. Bij nader inzien, je vindt de term gezalfde, Mashiach, Messias hebben wij het verbasterd. Vind je in het Oude Testament, maar in ver uit de meeste gevallen, niet ter aanduiding van de Christus Gods. Dat wil zeggen, je vindt de term ter aanduiding van de Oud-Testamentische priesters, de gezalfden, die worden tot priester gezalfd. En in hevige mate in verband met een gezalfde des Heren, maar dat was koning Saul. Is tegenwoordig populair, hè? Je mag niks lelijks zeggen over een gezalfde des Heren. Wij maken uit of iemand een gezalfde is en dan mogen anderen er niks lelijks meer van zeggen. Zo zit het eigenlijk. Maar die gezalfde des Heren en die teksten in de Bijbel over dat je niks mag doen tegen een gezalfde des Heren, zijn teksten in verband met koning Saul. Maar het zal u gedacht zijn wat de Heer zelf tegen Saul gedaan heeft. Zo'n beste was het niet. Maar daar ga ik verder niet op in. Het gaat erom dat het woord wel vaak voorkomt, maar niet ter aanduiding van wat men de Messias met hoofdletters noemt. Het enige wat ik voor u heb kunnen vinden in dat verband, kan ik wel even opsomming van geven, want het is niet groot. Dat is Psalm 2 vers 2. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Dat is hem dus duidelijk. Al is het zo dat sinds deze teksten door ons christenen van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus, de Joden Psalm 2 als Messiaanse psalm hebben afgeschaft. En zeggen nee, maar het gaat over David, de gezalfde des Heren, want die had ik nog moeten noemen. Na Saul krijg je als gezalfde nog aangeduid David. Ze volgen elkaar ook niet voor niks op. Ze krijgen dezelfde titel mee, gezalfde des Heren. Maar het is een van oudsher, ook bij de Joden was het altijd de Messiaanse psalm. Maar goed, God en zijn gezalfde. Verder vind je de term in dat verband in Psalm 18 vers 50. Het kan in vers schelen, maar dat vindt u wel. Psalm 20 vers 6. En het is echt de moeite waard ze achter elkaar een keer te lezen hoor. Psalm 84, vers 9. 89, vers 38 en vers 51, die zijn ontleend aan 2 Samuel 7 over God zou de zoon van David tot zijn eigen zoon stellen. Psalm 89 gaat uitdrukkelijk over dat 2 Samuel 7, dat weet iedereen zal ik maar zeggen. En in de psalm heet hij de Messias. En het Joodse Messias-idee is bij de Joden wel degelijk gebaseerd op psalm, op 2 Samuel 7 via psalm 89. Maar de man, de Jood met wie ik sprak, wist dat allemaal niet hoor. Die wist alleen dat hij Sabbat moest houden en voor de rest deed het er niet toe. Maar vooruit. Messias, nog in psalm 132 vers 10... En 17. Psalm 132, vers 10 en 17. Vervolgens Habakkuk. 3. Vers 13. God kwam met van Teman en de heilige van het gebergte Paran, het Petra en wat het maar was ook alweer. Dat schriftgedeelte. Daar vindt u hem als Messias aangeduid. En dan misschien wel de belangrijkste. Daniël 9 vers 25 en 26. Twee keer dus. U weet wel. 67 weken tot op Messias de vorst. Messias de vorst. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, zegt de Statenvertaling. Die teksten zijn dat. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Los daarvan, al die priesters die als gezalfden worden aangeduid, met name Aaron en Eleazar en Pinhas en zijn opvolgers, de hoge priesters, die zijn natuurlijk stuk voor stuk typen van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En dragen dus voor de gelegenheid dezelfde titel. Maar dat is symboliek. Ik heb het nu over letterlijke dingen. Letterlijk vind je het niet meer dan wat ik u genoemd heb. Misschien heb ik een vers over het hoofd gezien. Maar dan hoor ik het wel van u. Dan kan ik mijn statistiek weer aanpassen. Hè? Goed. Daarna komen wij in het Nieuwe Testament. Daar staat het woord Messias niet. Want het is Grieks in het Nieuwe Testament. Dus staat er Christos. Christos. Christus. Dus het Griekse equivalent van Messias. Hè? En zo vind je het woord Christus dus in die Septuagint. Waarover ik u sprak. In deze verse die ik net genoemd heb uiteraard. Hè? Maar in het Nieuwe Testament kom ik de titel Christus, gezalfde, kom ik 572 maal tegen. Ongeveer. Want ik heb niet gekeken of het eigenlijk wel klopt, want soms heeft men Christus ingevoegd terwijl het er niet hoort te staan in de grondtekst, maar voor de duidelijkheid heeft men het ingevoegd of wat dan ook. En soms bij heeft men zich verschreven. Dus ongeveer 572 keer in het Nieuwe Testament. Als aanduiding van degene die het Oude Testament beloofd was, maar uiteindelijk als aanduiding van degene die dat is, namelijk de Heer Jezus sinds zijn opstanding uit de dood. Daarna hebben we nog wat meer bekendere titels die voor ons van grote belang zijn en die kan ik alleen maar samenvattend noemen eigenlijk. In het Nieuwe Testament kennen wij in elk geval de titel Zoon van God. Daar heb ik wel een lijstje van, maar die is zo groot dat ik zelfs niet eens weet hoe vaak de uitdrukking voorkomt. In de evangeliën alleen maar in theorie, dat wil zeggen de term komt voor, maar dan wordt er over gesproken. Wie is dat eigenlijk? De Christus. Is deze misschien de Christus? Maar als de Christus komt, dan zal hij, en dat is hij niet, weet u wel, en al dat soort dingen meer. Dan wordt de term alleen gebruikt, zonder dat er iemand speciaal mee wordt aangeduid. Behalve in het Johannesevangelie, want het Johannesevangelie dat blijkbaar, voor zover we weten, geschreven is lang na de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. In het Johannesevangelie wordt over Christus gesproken, geschreven, alsof hij al opgestaan is. En dat was hij ook op het moment van schrijven. En dat maakt het lezen van dat boek voor sommigen wat lastig, maar ja. Maar daar vind je de uitdrukking veel in het Johannesevangelie en natuurlijk in de Johannesbrieven. Verhoudingsgewijs, want het zijn maar korte briefjes. Maar het hele idee van de Zoon van God vind je specifiek in de eerste plaats bij Johannes. En daarna pas in de Paulinische brieven, uiteraard. Maar het lijkt me geen punt van discussie. Hij is die Zoon van God uit 2 Samuel 7. Want de Messias, de Christus, is de Zoon van God. Dat was de kwestie die de Heer vroeg, de vraag van de Heer. Hè? De Messias, de Christus, wiens zoon is, hè? Van David. Ja, maar hoe dan? En het antwoord dat moet zijn, dat is omdat hij de Zoon van God is. Maar dat antwoord gaven ze niet. Dat wilden ze niet weten. En nu nog minder dan toen. De titel die de Heer Jezus voor zichzelf reserveerde, was een andere. Er was de titel Zoon des Mensen. En eigenaardig genoeg, het wordt soms nauwelijks als een titel beschouwd. En toch, dat is het. Meestal, om eens uit school te klappen dan. Meestal kom je in commentaren kom je de uitdrukking Zoon des Mensen wel tegen. Maar die haalt men dan aan om aan te geven dat de Heer Jezus mens was. Dan doet men dus net alsof er staat zoon der mensen in het algemeen. Want zoon des mensen, voor alle duidelijkheid, is enkelvoud. Mensen is namelijk niet meervoud daar, het is tweede naamvoud, enkelvoud. Net als in het Duits, des menschen. Van de mens, zoon van de mens, enkelvoud. En als het mee zit, zijn er nog, en dat kom ik toch wel redelijk vaak tegen, zijn er nog commentatoren die zeggen, nou ja, zoon des mensen, dat is toch wel een bijzondere titel, het schijnt toch wel wat meer te betekenen als alleen maar dat hij mens was. Nee, ik heb namen in gedachten van mensen die dat schreven, maar die namen durf ik niet te noemen. Want dat vind ik niet zo aardig voor die lui. Maar ik vond het wel verbijsterend. Dat men dat dus niet ziet. Ja, wel ziet dat er iets meer mee is, maar niet kan zeggen wat dan. Dat er iets meer mee is. Natuurlijk, de term staat 87 keer, denk ik, in het Nieuwe Testament. Ongeveer. Zoon des mensen. Des mensen zoon was er dus ook een. En de Heer noemt zich hardnekkig zo, dat hij zal toch wel wat anders bedoeld hebben dan alleen ik ben een mens. Bovendien, dat kon iedereen zien dat hij een mens was. Van zekere leeftijd, al schatten ze hem wat oud, maar vooruit. En daar komt de gedachte uit, er moet iets meer mee zijn. Maar men zegt niet, meestal niet, wat het dan is. En toch is dat van allergrootste belang. De titel Zoon des Mensen is zoon van Adam. Maar u weet hoe het gegaan is. De naam Adam betekent rood. Net als Edom. Vandaar ook het woord voor bloed. Dam, rood. Nee, er zit meer dan vast, maar dat is wat die termen aan elkaar verbindt. Maar u weet dat de naam van Adam, de eerste mens, dan dus ook gebruikt kan worden en inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van al zijn afstammelingen. En dus ter aanduiding van de mensheid in de praktijk. En dus vertaalt men de naam Adam in het Oude Testament nogal eens met mens. Dat is niet de betekenis, dat is een praktische toepassing, maar het is niet de betekenis. En het is niks bijzonders, want ik vertel geen geheimzinnige dingen. De naam Israël was de naam van een man. Jacob heette die, later heette die ook Israël. Maar de naam Israël wordt gegeven aan al zijn afstammelingen in het algemeen. De naam Jehuda, Juda, was de naam van een zoon van Jacob, maar de naam wordt gegeven aan al zijn afstammelingen, dan wel erfgenamen. He? Nou goed, en de naam Adam is de naam van een man en de naam wordt gegeven ter aanduiding van al zijn erfgenamen, afstammelingen of wat het maar wezen mag. Het is niet wat de naam betekent, maar in de praktijk vertaalt men het dus wel zo, omdat ze bang zijn dat wij het anders niet begrijpen. Dus is de naam van Adam in het Oude Testament via de Septuagint vertaald met Anthropos. Dat is een mens. Toch? En daarna komt hij in het Grieks van het Nieuwe Testament. En dan staat er in het Grieks zoveel als de zoon van Anthropos. Jawel, maar het was niet Anthropos, het was de zoon van Adam. Dat was de het oorspronkelijke woord dat er stond. En zo staat het ook in het Oude Testament. Niet al te vaak, want de titel Zoon des Mensen komt in het Oude Testament maar een paar keer voor, ter aanduiding van de Messias, om zo te zeggen. Ik moet even nadenken, dat is Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt in de Zoon des Mensen? Zoon van Adam staat er. Dat gij hem bezoekt. En zo had het dus vertaald moeten worden, de Zoon van Adam. En de andere is uit Daniël 7. De oude van dagen en gericht zette zich en toen verscheen daar iemand, eens mensen zoon gelijk. Dat was hij dus ook, de zoon des mensen. En daarmee hebben we het ongeveer wel gehad, want verder wordt de naam, de term zoon van Adam in het algemeen gebruikt, namelijk en dan ook vertaald met mensenkind, bijvoorbeeld in Ezechiël. Maar als speciale titel, zover ik weet, alleen Psalm 8 en Daniël 7. Maar de titel betekent dat de Heer Jezus de officiële erfgenaam, en dus opvolger, maar erfgenaam was van Adam. En het is belangrijk genoeg, want daarmee was hij ook de drager van alles wat Adam droeg. Namelijk in elk geval de opdracht dat Adam de aarde zou onderwerpen, daarover heersen. Die uitdrukking uit Genesis is overgenomen door de christelijke milieubeweging. En daarvoor door het Calvinisme, onder een nieuwtestamentische term, goed rentmeester zijn. Want van bedelingen willen ze niet weten en begrijpen dus niet dat het gaat over een bedeling en niet maar over het beheer van de aarde. Kortom, die termen zijn misbruikt geworden. Maar de opdracht om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen is nog nooit de mens gelukt. Zeker niet in de naam van God. Niet goedschiks, niet kwaadschiks, op geen enkele manier. Degene die dat zal doen, dat is dus de zoon van, de erfgenaam van Adam. En dat is de Heer Jezus Christus. Nog afgezien van de oorspronkelijke uitspraak over Adam, de eerste uitspraak in de Bijbel over Adam, dat is de mooiste. Want er staat, laat ons Adam maken. Dat is de eerste keer dat de naam gebruikt wordt, de man was er nog niet eens. En men heeft het prompt vertaald met mensen. Maar dat staat er niet. Dat is een ander woord voor, meerdere andere woorden zelfs voor mensen. Er staat, laat ons Adam, enkelvoud, laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ik blijf glashard volhouden dat Adam niet Gods beeld en gelijkenis was, zodat het afwachten is wanneer de echte Adam verschijnt. En als je wacht, vind je hem vanzelf, kom je uiteindelijk terecht in het Nieuwe Testament. En daar staat over de opgewekte Jezus van Nazareth, dat hij het beeld Gods is. En het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is, Colossense. Enzovoort. Zijn uitdrukkingen die überhaupt niks betekenen als de eerste Adam al beelddrager Gods was. Maar ze betekenen pas wat omdat hij het niet was en de natuurlijke mens het niet is. Jezus Christus in zijn opstanding is het beeld Gods. En dan zult u zeggen, dus tamelijk theoretisch of academisch, dan heb ik er nog één voor u. Er staat dat wij die geloven naar het beeld van Gods Zoon zouden veranderd worden. Veranderd worden. Wij zijn dat namelijk niet. Wij moeten daarheen veranderd worden via wedergeboorte en al wat daarmee samenhangt. Zie? Maar het punt, en dat is de aanleiding waarom we het er nu over hebben. Het punt is, de titel Zoon des Mensen is in werkelijkheid verbasterd. In werkelijkheid is het Zoon van Adam, Hebreeuws Ben Adam of Ben Ha Adam. En het betekent, hij is degene die zal doen wat Adam zou doen. Hij zal vervullen wat God voor plan had met de mens. Hij zal de eerste zijn om dat te doen en daarmee zou hij het hoofd worden van een nieuwe mens, hè, die wel degelijk naar God geschapen is. Naar Gods beeld namelijk. Hebben we die nog? Dat is één ding. Het andere wat eraan vast zit is natuurlijk dat als Adam de wereld niet heeft kunnen onderwerpen, wel de laatste Adam zal dat doen. Ik citeer uit 1 Korinthe 15 nu, waar die vergelijking gemaakt wordt en waaruit u dezelfde conclusies kunt trekken. De eerste Adam was uit de aarde aards en keerde dus tot de aarde weder. De laatste Adam, de tweede mens, is uit de hemel. Is de Heere. Als je vraagt hoe moet je dat naar het Hebreeuws vertalen, is mijn antwoord Jehovah. De tweede mens. Uit de hemel. Ja. En daarna staat er, en wij zullen met hem erven, maar als we willen erven, moeten we eerst verlost worden van het sterfelijke, het vergankelijke, het verderfelijke. En daarom zullen we wel niet alle ontslapen, maar wel alle veranderd worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zodat we ook uitwendig veranderd worden naar het beeld Gods. Staat daar allemaal. Moet veranderd worden. Zie? Kortom, de Zoon des Mensen is degene die van Gods wegen al het oordeel heeft ontvangen, dat wil zeggen het recht om te oordelen. Daarom spreekt Paulus over dat God een man gesteld heeft door wie hij, God, de wereld, de aardbodem, rechtvaardig zal oordelen. En hij heeft daartoe die man uit de dood opgewekt. Er staat gewoon Anthropos, mens. Maar daarom lazen we ook uit Johannes 5, de Vader, God, heeft al het oordeel aan de Zoon van God gegeven, omdat hij des mensen zoon is. Hebben jullie dat? En dan komen het beide titels bij elkaar, Zoon van God en Zoon des mensen. Wie was dat, Da Costa? Zoon van God en Zoon des mensen, ook al spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. De man had het begrepen, die lijnen komen bij elkaar. En dan nog wat, en die is misschien nog wel belangrijker, althans voor u en mij persoonlijk. Er wordt dikwijls geprotesteerd tegen de gedachte dat één iemand de straf voor onze zonden kon dragen. Waarna men heeft uitgevonden dat dat dan ook alleen maar kon omdat hij de Zoon van God was. Ik moet u zeggen, dan heeft men het niet begrepen. Dat kon hij, de Heer Jezus, kon onze zonde dragen. Niet omdat hij de Zoon van God was. Bovendien was hij dat niet op het moment dat hij dat deed. Maar omdat hij de Zoon des Mensen was. Want als Zoon des Mensen was hij de rechtmatige, dat wil zeggen volgens de wet, volgens het recht, was hij de rechtmatige vertegenwoordiger van heel de mensheid, van die menselijke familie waarvan hij het hoofd was. Hij kon heel zijn familie vertegenwoordigen. Men lezen de Mosaïsche wet dan maar eens op na. Hele begrip losser, verlosser, maar dat is meestal hetzelfde, net. Niet altijd, zijn er verschillende woorden voor. Maar het begrip losser is het begrip goel. En de goel is het hoofd van de familie. We hebben daar niet één woord voor. Dus het wordt soms vertaald met losser als het uitkomt in de geschiedenis van Rut. Of het wordt vertaald met bloedwreker als het gaat om de wet op de vrijsteden. Dan wordt goel vertaald met bloedwreker, maar het is hetzelfde woord goel. Het is de aanduiding van het hoofd van de familie die heel de familie in rechte mag, het hoeft niet, mag vertegenwoordigen. In de hoop dat hij het kan. En de Heer Jezus als zoon des mensen was de eerst aangewezen goel, losser, om ons in rechten te vertegenwoordigen bij God. Als hij niet de zoon des mensen was, kon hij de straf onze zonden niet dragen. Of andersom, als hij de straf onze zonden wilde dragen, moest hij eerst zien dat hij zoon des mensen werd. Nou, dat heeft hij handig gedaan. Hij heeft zijn ouders goed uitgezocht, de stamboom goed uitgezocht. En, ja, ik zeg het wat ongelukkig, maar u begrijpt toch waar ik het over heb nu? Nee, die andere losser uit Rut. Ja, dat is hij ook. Maar die leg ik vanavond niet, of vandaag niet uit, hè. Nou, vanavond zou kunnen, maar bent u hier nog even. Maar onthoud die titel, zoon des mensen. Essentieel, als hij dat niet was, kon hij onze zonden niet dragen. Lees het Matthäus-evangelie en liefst alle evangelieën achter elkaar. De zoon des mensen is degene waarvan gesuggereerd wordt dat hij koning zou zijn. Koning. En dat de titel een messiaanse titel is. Kennen jullie nog uit Johannes 12, geloof ik, hè? Geloof Johannes 12, dat de Heer zegt, ik ga heen naar waar ik tevoren was, of zoiets. En toen zeiden de Joden, wij hebben uit de wet gehoord dat als de Christus komt, dat hij blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt hij dat hij weg zal gaan? Wie is deze zoon des mensen? Waaruit je even moet concluderen dat volgens hen de titel zoon des mensen de messiaanse titel is. Hebben jullie nog? Kun je zo even concluderen. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Zoon des mensen, dat was de titel die hij gebruikte. Ik zei 87 maal, geloof ik. We hebben nog een paar andere titels in dit verband. Dat is namelijk de zoon van David. Maar dat is een versmalling eigenlijk van de titel zoon des mensen. Want u zou, dat is het zoon van David. Ik was aan het tellen en ik verbaasde me erover. Die titel komt altijd nog een keer of 40 voor in het Nieuwe Testament. Soms letterlijk, maar soms ook uit het zaad van David. Of omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En dat soort dingen. Die moet je dus allemaal meerekenen. Zoon van David. Dan kom je altijd nog aan pak een beet 40. Bijna de helft van alle keren dat de titel zoon des mensen gebruikt wordt. En u weet dat hij door zijn tijdgenoten niet werd aangesproken als zoon des mensen, maar wel als zoon van David. Vooral door degenen die blind waren, die vind ik altijd vermakelijk. Nee. Ze waren blind, dat duurde daarna niet lang, want hoe blind ze ook waren, ze kenden hem dan toch in ieder geval als de zoon van David. En dat is voor de rest voldoende, want dan is hij ook de Heer uw Heelmeester. En dan worden de ogen wel geopend. Hebben die nog zo snel? Zoon van David, komt vele malen voor, het is net zo goed ontleend aan 2 Samuel 7. Hetzelfde 2 Samuel 7, waarin God aan David nageslacht belooft. Hij zegt, wanneer gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zal ik na u uw zaad doen opstaan, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, een nazaad dus, maar vooruit. En die zal een onwankelbaar koninkrijk hebben en die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Als je vraagt waar staat dat de Messias zoon van David is, dus je weet waar dat staat, laat ik het zo zeggen. Dan heb je ook de schrift plaatsgevonden waar staat dat hij de zoon van God is. En als de Joden weten te vertellen dat de Messias de zoon van David is, dan moeten ze ook weten te vertellen dat hij de zoon van God is. Maar het eerste willen ze wel aannemen, het tweede ontkennen ze glashard. Maar het is de koninklijke titel. Het fungeert als achternaam. Zoals in Nederland de achternaam van Oranje-Nassau. De naam van het koninklijk huis. Gij zoon van David. Voordat de Heer Jezus geboren werd, droeg Jozef in Nazareth de naam. En hij werd in ieder geval bij die naam, bij die titel aangeduid, zelfs door de engel. die hem aansprak met Jozef, gij zonen Davids, zijn koninklijke hoogheid Jozef. Hij had wel geen troon, maar de titel blijft bestaan. Hebben u dat nog? En we vinden ook een lijst van erfgenamen van die titel. Maar de titel zoon van David is een beperking van de titel zoon des mensen. Want de zoon van Adam kun je ook heel de Bijbel doorvolgen, de generaties. Het is de enige echte doorlopende geslachtsregister in de Bijbel vanaf Adam. Doorheen heel de geschiedenis. Die komt uit bij de Heer Jezus Christus. Daar houdt hij logischerwijze op, want die leeft tot in eeuwigheid. Dus dat is het einde van het verhaal. Krijg je dus 74 geslachten enzovoorts. En die lijn vanaf Adam via Noach, via Abraham, Isaac, Jacob, Juda komt terecht bij Izii en dan David, zodat David in zijn dagen de zoon des mensen, de zoon van Adam was. Hij heeft het nooit zo ver gebracht om de wereld te onderwerpen, laat staan om verlossing tot stand te brengen, maar hij was wel drager van de titel die via David vererfd is aan dus een zoon van David, uiteindelijk aan de Heer Jezus. En waar de Joden hem zagen als de erfgenaam van de troon van David en dus minstens over het Joodse volk, distantieerde de Heer Jezus zich van en noemde zich zoon van Adam. Daarna is de vraag, bedoelde hij dan dat hij een troon zou hebben over de hele aarde? En het antwoord is, nee, dat is niet wat hij bedoelde. Hij heeft namelijk gezegd wat hij ermee bedoelde. Hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden als koning, maar om te dienen. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kortom, in zijn eerste komst kwam hij als de losser, de goel, en zijn eerste komst eindigde, bijna eigenlijk tot op de dag nauwkeurig, in zijn dood, zijn kruisdood op Golgotha. En daarna verdween hij. Sterven is sowieso verdwijnen. Daarna zeggen, ja, maar hij is toch weer verschenen. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat was de uitzondering. Hij bleef verdwenen. Hij verscheen alleen bij gelegenheid, bij uitzondering aan enige van zijn discipelen. Al was het maar omdat er toch getuigen moesten zijn bij het volk van zijn opstanding. Zo staat het allemaal zwart op wit in de Bijbel, maar hij verdween. Hij is niet meer in Jeruzalem verschenen, laat staan in de raadzaal van het Sanhedrin of iets dergelijks. Hij is verdwenen. Zijn eerste komst was alleen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En verder is het niet gekomen tot in onze dagen. En de prediking is ook die van zaligheid. En voor de toekomst uiteraard verwachten wij wat wij gelezen hebben vandaag in Deuteronomium 30. De Heere zal wederkeren. U begrijpt waarom het vertaald is met de Heere zal u weder vergaderen. Men gelooft niet dat de Heer wederkeert, want dan moet hij eerst één keer gekomen zijn. En men gelooft niet dat Jehovah en Jezus identiek zijn. Dus het verdwijnt dan, hè. Maar er staat echt, ik zal wederkeren en u vergaderen, impliceren dat pas in de wederkomst van de Heer, hij Israël zal verzamelen. Dat is in de toekomst en nog steeds als de zoon des mensen. Dat heet de toekomst, de presentie, de parousia. De presentie, de aanwezigheid, de toekomst van de zoon des mensen. Wanneer hij namelijk zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Want in zijn eerste komst was te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij zei, hij beëindigde zijn loopbaan en zijn werk met de woorden, het is volbracht. Is er dan niks meer te doen? Ja, zat. Maar deze taak was volbracht. En daarna, afgezien van dat het woorden zijn uit Jona, maar goed, Jona 2... Maar in de toekomst zal hij een ander werk doen. Namelijk niet als de vernederde en rijdende op één ezel. Maar in heerlijkheid en rijdende op het paard zijner majesteit, zegt Zacharia. 9 en 10 is het, geloof ik, achtereenvolgens. Laat hem tot u doordringen, maar het is diezelfde zoon des mensen. Die, en ja, wat moet ik er meer over zeggen? Als het Oude Testament zegt, als de Heer zegt tot Noach, als hij via Noach de mens aanstelt tot rechter over de mensheid, want dat staat er, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, zouden wij begrijpen dat ook die uitdrukking op voorhand van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus Christus. Hij zal wraak doen, hij zal vergelden, hij zal oordelen, hij zal de volkeren oordelen enzovoorts. Maar net zo goed als die mens, namelijk de zoon des mensen. En de twee lijnen komen bij elkaar, een lijn van Gods wegen en een lijn vanuit deze oude aarde, vanuit de mens die zelf uit de aarde is. Die twee lijnen komen samen in de persoon van de Messias, dat wil zeggen in zijn opstanding uit de dood. Daar komen ze samen, daar wordt door de Vader, God, wordt alle macht en het leven in de eerste plaats gegeven aan de Zoon, die ook de Zoon des mens is, lazen wij. En sindsdien is er geen andere naam meer te vertellen. Het gaat alleen over de Heere Jezus Christus, Jehovah, Jehoshua, de Gezalfde. Degene die gezalfd is tot koning, tot priester en als u wilt ook tot profeet. Maar daar hebben we het vandaag niet over gehad, maar dat is een van de andere titels van de Heer Jezus Christus, die beeld Gods is, enzovoorts. Nou ja, daarna als u nog een uurtje hebt, dan ik denk, zal ik een grap uithalen, zal ik even alle titels die ik gevonden heb achter elkaar opnemen, oplezen. Adam, afscheidsel van Gods heerlijkheid, Alpha en Omega, alleenmachtige, alleenwijze, almachtige, Amen, de Amen, ik ben de Amen. De apostel, onze belijdenis, de arm des Heren, dat is A. Dan de banier, beeld Gods, begin der schepping Gods, begin en einde, blinkende morgenster, borg van een beter verbond, brood des levens, brood, levende brood, de bruidegom. Enzovoort. Toen kwam ik nog tegen the chiefest among 10,000, maar die heb ik in het Engels laten staan. Dat heb ik expres gedaan voor broeder Boersma, want er bestaat een lied, dat wil ik u, dat is leuk, kan ik u aan het eind van de dag even, er bestaat een lied dat heet in het Engels The Lily of the Valley. En de aardigheid van het lied is dat daar in een refrein een heleboel namen en titels van Christus worden samengevat. Hier is de Lily of the Valley, de lily der valleien, der dalen. Hier is de Bright and Morning Star, de Bright and Morning Star, want zo heet dat in de Authorized Version, de blinkende morgenster. En er komt ook een regel voor, hier is the chiefest among 10,000. Maar die kun je in het Nederlands niet eens terugvinden. Maar staat in Hooglied ergens. Hè? Wie heeft het vertaald, jij? Dat past jou eens toch zeker? Nou, ik weet niet wie het vertaald heeft. Dat lied is een bekende lied, bij ons niet, maar in Amerika wel. En het wordt gespeeld ook in die oude stijl jazzkringen in New Orleans, vaak bij begrafenissen en zo. En het wordt dus door amateurs in Nederland ook gespeeld en gezongen, maar iemand heeft een keer de tekst niet begrepen. Dus ze zingen dan altijd in de inleiding, zingen ze, everybody don't know who Jesus is. Dat laatste wordt ingeslikt, want die naam Jezus, dat nou. Maar ze zingen het wel. Everybody don't know, everybody don't know, everybody don't know who Jesus is. Maar de tekst is, maar dat weten ze niet, everybody ought to know. Maar ze kennen te weinig Nederlands of te weinig Engels bedoel ik, of ze kunnen het zo snel niet uitspreken. Everybody ought to know, zo gaat hij. En hoe Jesus is. En daarna komt hij, is the lily of the valley, is the bright and morning star, op de wijze van welke vriend, maar dan door elkaar heen gezongen. En zijn bedoeling is dat dan al die titels bij elkaar voorbij komen. Maar we zijn het een beetje kwijtgeraakt in dat lied. Dat vind ik persoonlijk jammer. Maar het is ook niet te doen. Ik bedoel, zoveel namen en titels van Christus. Waarom het is? Nou, niet om verwarring te zaaien, maar opdat we zouden begrijpen dat hij alles is. Ons alles. Buiten hem is niet alleen geen God, buiten hem is dus niets. Daar komt het op neer. En wie buiten hem is, is dus niets. Daar komt het in de praktijk op neer. Hoe dan ook in zijn opsomming van lelie der valleien, blinkende morgenster, roos van Saron, niet te vergeten, om bij de bloemen te blijven. En de bijtjes hadden er ook nog bij gekund trouwens. Want hoe je dat ook ziet, het zijn allemaal uitbeeldingen van de schepper. Nee, niet gemaakt door maar zijn ook uitbeeldingen van de schepper. Dat wil zeggen, ze geven uitdrukking aan het wezen Gods. Dat is voor ons lastiger te begrijpen, denk ik. Maar laten we dan zeggen, ze geven uitdrukking aan het werk Gods. Want dat kan in beelden gevangen worden. Ik zeg niet dat het makkelijk is om het te herkennen. Maar het is wel zo. Met andere woorden, waar je ook kijkt in de wereld om je heen, in de natuur. U weet wat natuur is? In de naturistiek? Nee, die bedoel ik niet. De natuur. In Nederland hebben we er niet veel meer van. Maar vooruit. In de natuur. Overal waar je kijkt, zie je uitbeeldingen van Christus. Want zijn onzienlijke dingen worden uit de schepping, uit de zienlijke dingen, verstaan. En zo bezien is zo'n opsomming van namen eigenlijk maar een zwak aftreksel van hoe het werkelijk in elkaar steekt. Namelijk dat we leven in de wereld die van Gods wegen gemaakt is. Dat kan een kind begrijpen dat zo is. En daarna sturen we ze naar school, dat moet trouwens van overheidswegen, maar je weet wie de overheid is, hè. En dan leren ze dat weer af. He? Dan leren ze alleen wat we zelf kunnen begrijpen bestaat. En begrijpen wij niet, dan bestaat het ook niet. En wij begrijpen niet veel, we redeneren God weg. We stellen onszelf op die plaats, enzovoorts. En het feit dat God gesproken heeft, zichzelf en ons bekend heeft gemaakt, wordt afgewezen. Dat we hem kennen onder zoveel namen, dat dringt helemaal niet meer door. In plaats van zit men te zeuren over één naam en over hoe je die moet uitspreken en of dat wel mag en al dat soort dingen meer. Ik vind het eigenlijk heel erg triest. Want hoe we hem ook noemen, het doet weinig ter zake. De vraag is hoe we hem kennen. En we zouden hem kennen in die hoedanigheden die in de Bijbel ons beschreven worden. Als degene die naar ons heeft omgezien, die voorziet, die ontstrekt uit deze provisorische, voorlopige wereld, toch? Ons dat tijdelijke leven gegeven heeft oorspronkelijk, maar die zegt, ik heb eeuwig leven voor je. Is maar één voorwaarde aan verbonden, maar het is je vrije keus. De enige voorwaarde is dat we komen tot hem, ons door hem laten onderwijzen. Opdat hij als de onzienlijke God dat nieuwe leven in ons zou plaatsen, verwekken, of hoe je dat maar noemen moet, want ik praat nou toch een beetje met typologie in de gedachte. Opdat zijn zaad, het eeuwig blijvende woord van God, in ons ontvangen zou worden. Conceptie heet dat. En opdat dat nieuwe leven in ons geplant zou worden. Zie? Opdat na verloop van tijd weliswaar dit aardse leven ons ontvalt. Maar zoals we in de natuur kunnen zien, als we willen zien, dan valt de buitenkant af. Het zou je gedacht zijn wat er dan uitkomt. Beslot Pasen geweest. Nou, gauw Pasen bij de Joden. U weet wel, dat witte dingetje of dat gespikkelde dingetje, dat eitje, dat gaat open en dan komt een vogeltje uit. Toch? Of dat kikkerdril in de vijver bij ons, dat is vermakelijk hoor. Je komt na een dag terug, het ziet er ineens heel anders uit. Op een gegeven moment zwemmen de visjes in je vijver en voordat je het weet zijn het kikkers. Hoe bestaat het? Helemaal van gedaante veranderd. En dan hebben we het nog niet over al die insecten die dat dubbele bestaan hebben, zal ik maar zeggen. Die beginnen als larven en dan verdwijnen ze van het toneel, je vindt ze ook niet meer terug, enzovoort. Ze zijn ingekapseld weg, dat is een mooie uitbeelding van de dood. En op een dag gaat het zaakje open en dan komt er ineens iets heel anders uit. Nou, dat is wat het om gaat, dat is aanschouwelijk onderwijs. Wij leven hier in deze oude schepping, wij zijn larven, dat betekent verder niet veel. Maar als we niet bereid zijn om ons leven op te geven, zegt de Bijbel toch. Wie niet bereid is het te verliezen, die zal het verliezen. Maar wie bereid is het te verliezen, die zal het zelf bewaren tot in het eeuwige leven. Toch? Nou, dat is wat wij zouden moeten leren. Die God geeft ons dat, die reikt ons dat aan. Die is bij machte ook om dat te doen. En aan ons is het te komen tot de God, die Allerhoogste. Die ons uitnodigt om met vrijmoedigheid tot hem te komen, opdat we van hem zouden ontvangen daadwerkelijk het eeuwige leven en alle dingen die daarbij horen. Zullen we hem danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Want u zelf hebt ons daartoe opgeroepen. U hebt zich als de onzienlijke God niettemin aan ons bekend gemaakt. En u hebt uzelf gestalte gegeven in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus, de Messias, die ons gepredikt is geworden en die wij kennen uit uw woord. En we danken u dat we op grond van dat woord en op grond van de historische gebeurtenissen ook mogen uitzien naar die toekomende verlossing die van ons lichaam. Mogen uitzien naar die dagen waarin u uw heerlijkheid ook daadwerkelijk in deze wereld zou openbaren en zou vervullen al hetgeen door de profeten gesproken is. Waarin niet langer de hemel gesloten zal zijn en uw aangezicht voor de wereld zou verbergen, maar waarin u zult openbaren aan de wereld. Opdat alsnog u de hele aarde zou onderwerpen en zou maken tot uw koninkrijk. We zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien en mogen weten dat ook wij daarin betrokken zullen zijn en daar deel aan zullen hebben. Maar in het bijzonder danken we u dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd waarin u ons dat woord geschonken hebt, opdat we daaruit zouden leven en zouden wandelen, weliswaar niet door aanschouwen, maar dan toch in elk geval door geloof in dat woord. En op die grond ook als eerstelingen van uw nieuwe verbond en nieuwe schepping, als eerstelingen mogen en zullen deel hebben aan die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En daarom vertrouwen we onszelf ook aan u toe en aan het woord uw genade, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. Opdat wij u zouden leren kennen, de kracht van uw opstanding. Opdat ook wij met onze heiland zelf zouden worden gesteld tot zonen. We zouden delen in uw heerlijkheid. Daarom vragen we u, wees u ons nabij. U, de Almachtige, u die beloofd hebt te zullen voorzien. U die ons niet zou begeven en ons niet zou verlaten. Wij vertrouwen erop dat u uw werk aan ons en in de eerste plaats in ons ook zult voltooien tot op de dag van Christus. Amen.